goeiedag. Nou, ik ben blij dat ik hier ben. Mijn naam is Mario. Ik ben 55 en ik kom uit Den Haag. En ik ben hier gekomen om wat over mezelf te vertellen. Nou, zoals ik al zei, ik ben 55. Ik heb een aardig stukje achter de rug. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Vader en moeder. Die waren al gescheiden toen ik 3 jaar was.
Ja, je woonde in Den Haag?
Ik woonde in Den Haag, ja. Daar ben ik ook geboren. Ik weet niet of het kan horen, maar... we hadden een gezin met 5 jongens. Wij zijn met 3 jongens van 1 vader. We hebben een neef, dat is eigenlijk een broertje, en een half, een half broertje, bloedje ook, trevens. Zoals ik al zei, ouders die waren vroeg gescheiden toen ik 3 jaar was. En mijn moeder die werkte in het leven, in de prostitutie. Dat was geen fijn leventje, want we maakten van alles mee. Veel ruzies thuis, veel alcohol, drugs, wapens en zoveel stiefvaders. Dus wij hadden niet echt een stabiel leven. Nee. Dat heb ik wel meegenomen door de jaren heen. We zijn veel keren verhuisd, veel keren in blijf van mijn lijf huis hebben gezeten. Veel agressie thuis meegemaakt. Mm-hmm. En dat was wel heel zwaar natuurlijk, want je bent alsmaar ben je aan het schuilen in je eigen huis. Je weet niet wie je bent, je bent jezelf totaal kwijt. Je hebt geen vrienden, je bent sip, je bent saai, je bent alleen. Ik ben eigenlijk hele stukken kwijt uit mijn jeugd, sommige stukken komen nog terug. Maar ik vind het ook wel soms moeilijk om te denken, om eraan te denken, maar ik stop ook veel weg. En want je kan er eigenlijk niet veel mee. Hoewel het hele grote invloed uiteindelijk op de rest van het verloop van mijn leven heb gehad. Ik was eigenlijk al vrij vroeg uit huis. Ik was altijd eigenlijk al op straat te vinden. Altijd wel kattenkwaad, maar dat doet eigenlijk elk kind wel. Maar bij ons ging dat iets verder, wat ik ervan begreep later. We waren echt altijd maar op straat te vinden, ook tot 's avonds laat thuis, want we wilden niet thuis zijn, want dat was toch altijd ruzie.
Ben je ook geslaagd?
We hebben ook wel klappen gekregen, zeker wel ook van mijn eigen moeder, ook van mijn vader. We hebben ook steekpartijen thuis meegemaakt, dat is dan later, maar daar kom ik eventueel zo nog op. Nou ja, in ieder geval met 13 jaar begon ik eigenlijk al met roken, met drinken. Ik vond meisjes altijd erg interessant. En begon met zoenen tikketje ook. Ik wilde per se winnen, want ik rende mijn eigen rot. Maar dat leek allemaal wel leuk natuurlijk, maar dat leidde allemaal ook allemaal nergens naartoe. Geen goed voorbeeld gehad hoe het wel moest. Dus nou ja, goed, na al die agressie en zo. Ondanks dat heb ik wel gelukkig mijn school kunnen doen. Ik ben altijd maar net overgegaan. En ik heb uiteindelijk wel mijn diploma ook gehaald.
Wat voor diploma?
Technische school. Metaal.
Oh, oké.
Dat heb ik gedaan. En toen was ik net 16 en dacht ik van dit gaat niet meer. Ik was al eigenlijk uit huis, ik sliep al bij vrienden, zover je dat vrienden kon noemen. Ik was al begonnen met blowen, met bier drinken en vieux, dat was toen in. Ik wilde niet meer thuis zijn. Dus toen zei ik tegen mijn moeder, mam, mag ik varen? Ja, dat kan wel. Mijn moeder moest naar de zeevaartschool. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik een jaar gedaan intern. En ik was op mijn 17e was ik klaar met school. En toen begon het eigenlijk voor mij. Nu ga ik het mooie leven tegemoet. Maar mijn eerste reis was naar Brazilië. En na 2 weken varen werd meteen de nachtclubs mee ingetrokken. En dat vond ik natuurlijk allemaal prachtig op dat moment. Ja. Ook drugs gebruiken kwam er toen al bij. Coke te snuiven en zo. En je verdiende natuurlijk aardig wat. Dus je had een hoop vrienden als je dan thuis kwam van verlof. Het leven was één groot feest. Hoewel ik eigenlijk niet precies wat ik wist wat ik aan het doen was. Maar je had natuurlijk de onrust van wat er eigenlijk in je leven allemaal speelde. Hè? Want je gaat van je 3e naar je 10e naar je 17e, zit je op een boot. Maar er gebeurt natuurlijk al heel wat dingen aan vooraf. Hè. Je hebt verkering gaat uit, je weet er niet mee om te gaan, ja. Je gaat drinken.
Je hoort... Die vaardigheid had je niet geleerd natuurlijk van huis uit. Hoe je met relaties...
Nee, totaal niet. Nee, want dat werd natuurlijk alleen maar gebeukt. Ja, dus dat was wel moeilijk natuurlijk. Hè. Dat maakte je mee, maar je stopte het weg. Ik was een binnenvetter. Ja. Altijd maar alles binnenhouden. En ineens dan ontplof je en dat uit je dan in. Je gaat drinken of je gaat blowen. Ja. Of je gaat achter de dames aan. Of je gaat... uiteindelijk kwam er ook criminaliteit bij je natuurlijk. Want ik kon het niet meer betalen. En dan ging je ervoor stelen, inbreken en zo. En dat was allemaal eigenlijk vrij normaal. Het leek wel stoer zelfs. Maar dat werd van kwaad tot erger eigenlijk. Dus ja, toen kreeg ik verkering. En ik verscheurde mijn monsterboekje. Dat was de grootste fout in mijn leven die ik had gemaakt. Althans, dat dacht ik toen. En dat was na 3 maanden was de verkering weer over. Dat was wel grappig aan de ene kant. En aan de andere kant dacht ik, ja, wat nu? Zo beland ik in de glaaswasserij. Via mijn toen nog biologische vader, toen hij nog leefde. Ben ik dat gaan doen een tijdje. En dat was... Ja, ik vond dat wel mooi werk. Ik werd er ook goed in. Mm-hmm. En ook dan ga je meer verdienen. Maar ja, hoe meer je verdient, hoe meer je ook opmaakt. Ik was elke dag in de koffietent bier drinken. Dus elke dag kwam je half geschuffeld thuis. Yeah. En vrijdags met afrekenen, dan was het in de koffietent achter het gordijntje snijven erbij. En dan ging je soms niet eens naar huis, want je had verkeer en je woonde samen. En dan bleef je zo 2-3 dagen thuis, of weg bedoel ik. Dan kwam je niet meer thuis en dan ging je gewoon de hort op en dan ging je helemaal door totdat je op en leeg was. En dan ging je weer naar huis en dan nam je de ruzie op de koop toe. En dat ging zo jarenlang verder. Dat was natuurlijk ook... Ja, er werd gestolen natuurlijk. Ik was bezig met kelders inbreken. Geen tasjes roven of zo, die dingen. Dat vond ik allemaal erg. Stelen sowieso erg, maar daar waagde ik mij geen aan. En ik denk, dit kan zo niet verder gaan. Dus was ik weer gaan varen op jonge leeftijd. In de 20 weer ging ik weer varen. En dan ben ik een hele tijd in de bagger gezeten. En dat ging best wel goed. Ik dronk wel wat, maar het was redelijk stabiel. Als ik thuis kwam, dan ging ik ook wel een beetje uit mijn koekje, zeg maar. En dan ging ik op stap. Maar ik dacht altijd van, ik had nog wat te verliezen.
Bagger is meestal een paar weken weg en een paar weken thuis.
Ja. Ja, het was natuurlijk 2 weken op, 1 week af.
Okay, ja, zo, ja.
Maar het was natuurlijk ook zo, dan wilde ik niet eens naar huis. En dan tekende ik zo een maand erbij of zo. Dat vond ik niet erg.
Nee.
Want ik was dat... Het werk was mijn leven, dus
ja,
dat vond ik niet erg.
Ja,
dan kreeg ik daarna, in die periode kreeg ik weer verkering en dan ging ik weer aan de zwier. Het ging alsmaar aan, uit. En dat liep zo door tot aan mijn 30ste, zeg maar. En toen kreeg ik een relatie met iemand waar ik nooit een relatie mee had mogen hebben. Het was namelijk zo, mijn broer die was verslaafd aan heroïne. Mm-hmm. En... ik zorgde voor zijn kinderen en zijn vrouw met varen met het geld. En er kwamen de emoties en de gevoelens bij kijken. Toen kreeg ik wat met haar. Hij was weg en hij was meer dood als levend van de drugs. Mm-hmm. En dat heeft er natuurlijk wel ingehakt, want je weet, het klopt niet. En niet zijn vrouw, want hij was al weg daar, maar toch, het gebeurde wel. Dus daar heb ik dus een dochter mee, een grote dochter heb ik. Van nu 22 is ze. En, maar goed, je weet dat het niet klopt, dus dat gaat vroeten in je en ja, ruzies, elke dag ruzies. En dan kwamen er ook weer drugs aan te passen natuurlijk, want ik kon het niet verkroppen, ging weer aan de drugs. En zo beland ik uiteindelijk op straat terecht, letterlijk. Ineens van huis in één keer op straat.
Dus je was glazenwasser en op een gegeven moment bij de bagger ingegaan.
Ja.
En je had die relatie in. Je raakt helemaal aan een lager wal.
Ja, letterlijk, ja.
Dus dan drank en drugs.
Ja, drank en drugs. Ja, ik deed nog wel, ik ging nog wel eens een reisje maken op de boot en een beetje in de glaaswasserij. Ja. Maar je voelde je zwakker worden in je lichaam.
Ja,
het was niet meer op en top.
Ja.
Dus En je moest toch aan je drugs komen, want en je had natuurlijk een hoop pijn weg te stoppen. Dus ja, dat kon je alleen.
Tijd gebruik je veel cocaïne.
Ja, ja, dat was cocaïne. Ja. Ik heb de tijd met house parties, met ecstasy pillen en coke snijven, dat had ik al achter de rug. Het was nu echt de real deal, zeg maar, op de basepipe. Ja. En dat is echt heel zwaar, want je beseft niet meer waar je mee bezig bent.
Nee, nee.
En het lijkt allemaal normaal en je bagatelliseert letterlijk. Mm-hmm. Dus, maar ja, goed, dat moest ook bekostigd worden. Dus, in het begin rook je nog een beetje mee van medegebruikers. Maar uiteindelijk denk je van, ja, je wilt toch ook voor je eigen geld zorgen.
Ja.
Dus toen begon ik fietsen stelen. Ik werd fietsendief. Ik deed een cursus ergens in de bosjes met een andere fietsendief. Dat was een korte cursus hoe je een slot open moest breken.
Okay.
En wat dacht je dan in de bosjes? Sorry. Nee, maar daar heb ik geleerd hoe je een slot moest openbreken binnen 15 seconden. En dat begon met 1 tot 2 fietsen per dag. En door de weken heen werden het 6 tot 7 of 10 fietsen per dag. En dan ging reizen ik heen en weer van Den Haag naar Delft met de trein en zette niks op de trein. Of dan fietste ik heen en weer een paar keer per dag. Dus, en zo kwam ik aan de centen om te kopen.
Ja, jij wist dan ook de dealers te vinden die ze geboekt.
Ja, de helers die ze afnamen ook in de nacht en zo. En dat de prijzen werden minder. En het was een soort bedrijfje, leek het wel. Maar, en ik speelde een soort van Robin Hood. Dan verkocht ik ze aan de mensen met minder geld. En dan het idee je eigen toch nog. Alsof je iets goeds deed.
Ja, maar je
probeerde het rechtvaardigen.
Ja.
Maar ook denk het aan het moment als je dan een fiets aan het stelen bent, dan een vrouwtje verderop, 100 meter verderop, met tas in de handen kijkt en waar de fiets is gebleven. En dat je dan met tranen in je ogen dat aan het doen bent.
Dat deed je wel wat dan?
Ja, dat deed me zeker wel. Het deed me zeker wel wat. Het is niet zo van dan gaan we fiets stelen en yes, we gaan. Nee. Het deed me echt wel pijn bij elke fiets weer.
Ja.
Maar ja, je gaat natuurlijk steeds grotere risico's nemen. Je komt ook in omgevingen bij mensen thuis. Die zijn wat verder ook natuurlijk, hè, in de scene, om het zo maar te zeggen. Dan komen er wapens aan te pas. Prostituees. Ja. Die kwamen erbij kijken en dat soort dingen. Het was letterlijk seks, drugs en rock'n'roll.
Ja.
En, elke dag had je zo'n 500 euro of zo aan geld om alles te doen. Dus dat werd van kwaad tot erger dat je fouten gaat maken. Nou, je wordt natuurlijk wel eens gepakt, hè, want het gaat opvallen. In het begin liep ik in de Rijkswaterstaat naar binnen, net de kleding. Goedemorgen. En dan deed ik mijn ding, doei. En dan was het, dat ging fout op de deur. Dus dus een paar keer gepakt, een paar keer 3 maanden vastgezeten. En na een keer of 6 keer 3 maanden of zo, toen zei de rechter van, en nu ga je naar binnen, nu blijf je binnen. Dus toen kreeg ik 24 maanden ISD, een maatregel kreeg ik opgelegd. En dan ging ik nog tegen in hoger beroep, 7 maanden, die kreeg ik er ook nog eens bij. Dus bij elkaar heb ik 5 jaar in de gevangenis gezeten.
Ja.
Als ik in de gevangenis kwam, al was het dan telkens voor 2 weken of die 3 maanden, dan had ik altijd een soort van, hé, ben weer thuis.
Want wat voor gevangenis was dat?
Dat begon van Scheveningse gevangenis tot eigenlijk landelijk in Friesland. Of ja, eigenlijk door het hele land in de gevangenis gezeten. Maar meestal in Zoetermeer, dat was dan de PI Zoetermeer, dan had ik je bekende en dan had je echt een soort thuisgevoel, dat was echt normaal eigenlijk. Maar je had geen vrienden, je had geen huis, je had niks om je heen. Dus dat was je thuis. Je kreeg weer je zeep, je tandpasta en je kreeg weer je bakje eten. De deur werd voor je dicht gedaan. En dat was voor mij oké, want ik wist ik ga
veilig over. Voor jou.
Ja, het was veilig, een veilige plek voor mij op dat moment.
Ja.
En je wist ook dat je er of over 2 weken of over 3 maanden, je wist toch weer dat je eruit ging. Maar je wist ook weer dat je voor schut ging. En want je werd opgehaald door de dealer zelfs en die gooide een balk ook van 5 gram naar achter. En dan denk je, nou, hè, dan gaan we weer.
Ja.
Dus dat ging allemaal door tot aan dat ik die 24 maanden plus 7, die bij elkaar 5 jaar had gezeten.
Jaar,
dan toen was ik het echt zat.
Ja.
Ik was het echt zat. Ik dacht, wat is dat toch met me? Er was een collega fietsendief.
Ja.
Die gaf mij een Bijbel, want ik was op zoek naar iets. Ik las boeken van Confucius. Nou, die is nog steeds in de war. Boeken van Boeddha las ik en je dacht dat je wat... dat je wat voelde. Je las toch een bepaalde wijsheid dat ik dacht van, nou, daar kan ik wel wat mee.
Ja, ja, ja.
En, maar dat ging zo ver dat je, ik las een boek, De Tuinen van Wijsheid, en dan ging je op den duur naar planten kijken over aura's. En dat is ook tegen een medegevangen, zie jij dat nou ook? En die stond me voor gek te verklaren. Dus ik denk, nou, dat is het ook niet.
Ja, maar je was wel zoekende.
Ik was zeker zoekende.
Ja.
Want ik ben er wel achter gekomen, alles, seksdrugs en rock'n'roll, dat het allemaal in plaats van liefde is.
Ja.
Die je gewoon mist, echte liefde.
Ja. Het wordt leeg op een gegeven moment.
Het werd steeds leger.
Ja.
Totdat die collega fietsen die aan mij een Bijbel gaf. En toen begon het eigenlijk voor mij. En ik las boeken, het begon natuurlijk in Genesis, maar toen kwam je al die moeilijke die wetten tegen. Ik denk, dit wordt niet zoveel. Toen ben ik een stuk overgeslaan, Jeremia, Jesaja. En dan begon ik in Matthäus. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga terug. En toen begon het echt zeg maar, te groeien bij me. En zo, ik at hem letterlijk op. Ik,
ja.
Luchten? Nee, ik ben aan het lezen. En toen heb ik echt geloof ik een maand geloof ik zitten lezen of zo.
Ja.
Ik had tijd zat, dus... Ja, en de...
Had je daar een verklaring voor? Want was jij een lezer?
Nee, totaal niet.
Nee,
totaal niet.
Dat is best bijzonder.
Ja, want ik werd altijd afgeleid. Ik op school, te snel afgeleid. Dat stond altijd op mijn rapport, te snel afgeleid. Dus ja. Nee, totaal geen lezer. En ja, los dat ik tijd had daarvoor. Ik wilde het ook echt. Ik wilde ook echt stoppen ermee. Ik zag iets van, dit is wat ik wil.
Ja,
dat je herkende het zo van, je weet dat je het weet. Ik ben die ik ben.
Ja, dat begon te spreken.
Sorry?
De geest van God die
nou dat weet ik wel zeker.
Ja.
Dus en je begon natuurlijk een beetje lijnen te zien en zo. Nou, toen twee bewaarders, die waren christenen, dat wist ik en zo, we praten wel eens. En toen zagen ze echt dat ik zo graag wilde, dus wij zullen we voor je bidden. Nou, in de gevangenis op je knieën gaan, dat moet je normaal niet doen op een gevangenis, maar in dit geval heb ik dat gedaan. Hebben ze met me gebeden en... het zondagsgebed gebeden met mij en daarna begon het echt te groeien. En ik zat op een afdeling waar allemaal ex-verslaafden waren, maar er waren ook gasten die waren daar binnen nog aan het gebruiken. En die gingen, er waren ook erbij die zijn helaas overleden, maar er zijn er ook die nog steeds door aan het gaan zijn. Dat blijft toch wel, maar ik wilde het echt niet meer. Nadat ik binnen zat, zeg maar, echt opgesloten, ging naar het half open kamp in Scheveningen, tussen die twee torentjes. En dan was ik de eerste van Nederland met een van ISD-maatregel die met een enkelbandje mocht. Dat enkelbandje was wel bekend al, maar niet een veelpleger. Ik was de eerste, de proef van Nederland. En dat ging goed. Want de laatste 6 maanden van mijn straf met een enkelbandje. En dan moet je natuurlijk ook gaan werken. Hè. De meesten gaan in een fabriek werken of die gaan dingen, dat is ieder zijn ding. Maar ja, ik wist natuurlijk wat varen was. En ik kon van de Rijkswaterstaatsschepen, kon ik een lasser van. En ik zei tegen die gevangenisbewaarder, ik zeg, kom op, laten we daar gaan, in Scheveningen. Daar is een stichting Trix. En die leidt moeilijke opvoedbare jongens op en zo, die geeft zo'n lascursus. Ik zeg, daar wil ik werken. Die man zegt, ja, dat kan niet. En toen zei ik tegen hem, gooi je netten uit in diepe water. Maar dan ben je natuurlijk helemaal in het woord en zo. En ik zeg, kom, we gaan er morgen heen. En ja, een dag later mocht ik er werken. Dus dat was het klopte dus echt. Ja, dus daar heb ik een hele tijd gewerkt, lasdiploma's gehaald. En totdat er ineens een multicat, dat is een werkschip waar ik altijd op heb gewerkt. Die kwam daar en hij zegt, Mario, moet je nou eens kijken? En ik kijk zo en dan komt er een multicat aanvaren. Nou, toen was ik verkocht. Want toen wist ik weer wat ik wilde. Ik wilde weer gaan varen.
Ja.
Nou, toen ben ik mijn monsterboekje, al mijn papieren weer in orde laten maken. Bekeuringen en zo. En toen ben ik gelijk, het duurde een maand of zo, ben ik weer weggegaan.
Ja. Dus. En wat was je leeftijd toen?
Mijn leeftijd was denk ik in de 36 zo'n beetje. Ja. Ja, toen ben ik dus weer gaan varen. Maar ja, dan heb je natuurlijk al die tijd veilig binnen gezeten.
Ja. Dan ga je weer de wijde wereld.
En dan ga je de wijde wereld in. En je weet natuurlijk wat het is. Hè. Ik had een huis inmiddels. Ik zag mijn dochter, ik heb een die toen nog 7 jaar was. Klopt dat dan? Ja, klopt wel. En die kwam bij mij dan een kamertje en dat ging helemaal goed. En toen had ik en keek naar het laadje waar geld in lag. Ik dacht, eentje dan. Eén balletje. Dat kent toch geen kwaad. Ik ben sterk nou en dit en dat. Even eentje. Het was zo lekker. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, want ik was geen gelijk voor schut, niet voor dat geld, maar je gaat dan weer helemaal door. Het verschil alleen was, ik werkte, ik bleef werken en ik ging er toen niet voor stelen. Nee. Dat was het verschil, ik keur het niet goed. Maar ik denk, zo ver wil ik niet meer zakken. Ik woon inmiddels samen met, waar ik nu ook nog 2 kinderen erbij mee heb. En, maar ik had natuurlijk nog steeds de schulden, want ik heb hier natuurlijk een hele hoop schulden opgebouwd. Al dat geld wat je verdient of wat je hebt, dan denk je, dat gaat mooie das voor mij. Hun krijgen niks. En ja, de schulden, dat liep op tot iets van 20.000 euro of zo. Ja. Dat werd verdubbeld naar 40.000, de rentes en zo, maar goed, dat...
Ik weet hoe het werkt.
Ja. Dus, goed, we hadden een huisuitzetting, nu hadden we mee te maken. En ik had nog genoeg geld om een boot te kopen. En toen heb ik een boot gekocht. En die heb ik ingericht met zonnepanelen en windmolens en dat je erop kon wonen. Ijskast en bed in orde gemaakt. Want dan gingen we daarop wonen. Want inmiddels had ik al 1 zoon met haar, Gaby. En zij was weer zwanger van een 2e kind. En de huisuitzetting. Dus ja, dat ging natuurlijk niet goed. Want we zaten zijn met hormonen en ook nog een politiehond erbij. Ook op die boot. Chico. Dus zij ging af en toe een paar dagen bij de moeder met die jongen en dat hielden we wel vol. Maar ik kwam natuurlijk ook in de kerk in Sion in Den Haag en toen zei er een jongen tegen mij, zeg Mario, ik weet een goede plek voor jou. En dat werd Stichting De Brug.
De Brug uit Katwijk.
In Katwijk, ja. En ik ben letterlijk met de boot hier naartoe gekomen. Ik heb mijn politiehond, die moest ik wegdoen. Ik moest kiezen tussen mijn kind of die politiehond. Nou, de keuze was snel gemaakt, maar dat heeft natuurlijk heel veel pijn gedaan.
Ja.
En toen ben ik nog even goed, ontzettend uit mijn dak letterlijk gegaan. Want ja, dat deed me zo'n pijn, die hond. En daar heb ik eigenlijk best wel nog last van. Maar, want als ik hem echt als herder ziet lopen, dan komt dat weer naar boven. Maar goed, ik heb het gedaan. En toen begon ik aan het programma, dat is inmiddels alweer, dit is het 6e jaar ongeveer, ik zat samen met Wilma.
Ja.
En dat programma heb ik met vlag en wimpel afgemaakt, zeg maar. Ik ben ook al 6 jaar.
Deeltijd
heb ik gedaan, ja. In de Brug.
Ja.
En ja, dat heb ik echt veel aan gehad. Een hoop handvatten heb ik gekregen. En die wilde ik toepassen in natuurlijk het gezinsleven, maar zij, de ander, die wilde daar niks van weten, dus daar had ik wel moeite mee. En dat heb zo enorm gebotst dat uiteindelijk deze relaties ook, we hebben nog steeds met elkaar, volgens, maar in de praktijk zijn we echt zeg maar niet meer samen.
Laat uw liefde stromen.
Maar nu woon ik dan in Katwijk. En ja, het gaat goed met me. Ik heb het wel zwaar. Ik doe wel dingen, ben bezig. Hè. Binnenkort een trouwerij. Ik speel elke week in de kerk.
Bij de Ark, hè?
Bij de Ark, ja. Ik speel ukulele, dat ben ik gaan leren. Ja. Tijdens een zendingsreis in Bolivia heb ik dat geleerd. Ja, en daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. En dat is eigenlijk als ik speel, het is niet dat ik 10 minuten of een uurtje per dag speel. Ik speel eigenlijk de hele dag door.
Ja.
En ik vind niet echt dat ik daar aan verslaafd ben, in die zin. Want ik ben daar blij mee.
Maar muziek doet je iets.
Ja, zeker weten.
Want je vertelde in het voorgesprek, vertel je ook een bepaald opwekkingslied wat je zo geraakt had.
Ja.
488,
Heer, ja. Ik kom tot u.
Ja, ja, ja. En dat kwam gewoon diep binnen bij je.
Ja, die kwam zeker. De manier hoe erop werd gezongen, want ik hield eigenlijk van Zuid-Amerikaanse muziek, van salsa muziek, daar ben ik mee grootgebracht.
Ja.
Want ik heb een Antoniaanse stiefvader en dan gaat alles wat wilde eraan toe, zeg maar.
Ja.
En nu hoorde ik dit en dit raakte me gewoon echt letterlijk van binnen.
Want jij was niet bekend met opwekking?
Nee, totaal niet.
Nee,
want ik heb ook evangelisten meegemaakt tijdens mijn gebruik. En dan zei ik, hoe heet dat, rot op met je Jezus. Ja, zo, ja, dat was toen.
Ja.
Ik heb ook momenten op de boot, dat had ik net ook kunnen vertellen. Maar dan was ik echt aan het roken. En dan had ik, toen was ik al bekeerd natuurlijk, maar ik had een terugval gehad.
Ja.
En dan zat ik met mijn Bijbel in mijn ene hand en mijn beestpijp in mijn andere hand. En ik was zo paranoia geworden dat ik voelde ook, ik zat naar adem te snakken en ik dacht alsof er een kogel door mijn kop elk moment kon komen.
Ja, ja.
Zo ver ging dat.
Ja.
En want je hebt natuurlijk een hele hoop uitgehaald waarvan je weet dat is geen goed, dat is niet goed.
Er werd aan je getrokken.
Er werd aan me getrokken tot en met, ja zeker wel. Ja.
Ja.
Dus ja, soms heb ik er nog wel eens last van, die gedachten. Maar ik weet je, hij heeft het overwonnen, hij heeft mij gered. Mm. En ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. En ondanks de vele strijd die ik heb, ik blijf hem wel volgen, zeker weten.
Ja, ja. Daar ben je echt standvastig in.
Ja, zeker weten, jou hoor.
Ja, hou vast en
hou vol.
Hou vol. En hij heeft een plan voor je.
Ja, zeker weten.
Ja.
Dus ja, en nu in deze tijd natuurlijk wat er allemaal speelt. Je zei het net al, het loslaten, dat moet ik ook leren, het loslaten, het stukje. Maar ik weet ook dat het ook een stukje voor mij weg is gelegd om een stukje in de vorm van te gaan evangeliseren. In de kerk spelen is heel leuk natuurlijk.
Dat daar rij je echt een maar, drang naar. Voor
ja, want dat deed ik eigenlijk al, hè, de scene in en zo. En daar waar ik vandaan kom, terug daarin te gaan, want ik spreek dat aan.
Ja.
Ik moet vooruit blijven kijken. Ik heb twee kleine kindjes die ik elke week bij me heb. Natuurlijk een jongetje en een meisje van 4 en 5.
Ja.
Ik heb een grote dochter waar ik goed contact mee heb.
Ja.
Dus ik ben gezegend op dat gebied zeker.
Ja.
En wie weet wat God allemaal nog meer gaat brengen.
Ja.
dagen. Heeft u even tijd voor mij? Thank you.